Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. Max Verstappen en Red Bull hebben weer orde op zaken gesteld. Een paar weken geleden ging het nog mis in Australië. In Japan was het weer prijs voor Red Bull. 1-2'tje voor Verstappen en Perez. Carlos Sainz die mocht mee op het podium. Opnieuw een podium voor Carlos Sainz. De man die voor ons altijd op het podium staat, hier toch tenminste, Sam de Jonge, die is er niet bij. Hij wordt wel eervol vervangen door Gert Vermesch. Dag Gert, welkom.
Dankjewel, het is ook een grote eer om Sam te vervangen.
Heb je je voorbereid en heel veel woordmopjes?
Nee. Nee, je moet de specialiteit aan Sam laten.
het is ook niet de evenaren.
Nee,
als je probeert mee te doen, lukt het niet.
Nee, voilà, dus ik wil het zelfs niet proberen.
Wat vond jij van de grote prijs van Japan afgelopen weekend?
Een fenomeen wat we al een paar keer hebben gezien. Achter Max Verstappen was het best boeiend. Waren er dingen te zien, maar helaas, voor de neutrale fan dan. Max Verstappen stak er weer met kop en schouders bovenuit. En dat kan ik ook begrijpen. Hè. Na Australië had hij allicht wel een en ander te bewijzen. Dat was vorig jaar ook het geval. Toen hij in Singapore een keer niet won, was het daarna ook in Japan. En toen heeft hij de bende nog meer overklast dan gisteren eigenlijk.
Stijn de Weert is er ook bij. Commentator, autosportcommentator en presentator bij ons. Dag Stijn. Met welk gevoel zit jij hier, na wat je hebt gezien in Suzuka?
Een beetje vermoeid, omdat de grote prijs zo vroeg was. En voor mij toch ook een klein beetje slaapverwekkend. maar goed, ja, achter Max Verstappen en Sergio Perez deze keer, die er ook goed bij was. Was er een tactisch steekspel en je kan daar fan van zijn of niet. Ik had er wat moeite mee om het te volgen, met alle eerlijkheid.
Nee, ik ook.
Ja, maar gezegd, ja. Ja, ook dat is Formule 1 natuurlijk. Ja,
maar dat was het opvallendste inderdaad, denk ik. Als we terugkijken naar de race, echt naar gisteren, naar zondag, het opvallendste was hoeveel verschillende strategieën er gebruikt werden en hoe moeilijk het bij momenten misschien was voor mensen die casual Formule 1-fan zijn, om het dan helemaal te kunnen volgen.
Niet alleen voor de fans en voor de commentatoren. Zelfs Carlos Sainz zei op een gegeven moment, zit ik nog in een koers.
Ja, inderdaad.
Dus als het al voor de acteurs moeilijk is, dan kan je voor degenen die niet over alle elementen beschikken niet verwijten dat ze niet alles kunnen volgen.
Hoe komt het dat er net daar zoveel verschillende strategieën waren?
Omdat er twee pitstops mogelijk zijn. Hè? Mm-hmm. Je kan voor één pitstop gaan, zoals Leclerc, en je kan voor twee pitstops gaan. En de drie harde bandende soorten van Pirelli, die werken goed. Dus daar kan je heel wat permutaties in bedenken. Vandaar dat je niet altijd kan weten welke strategieën zal worden gevolgd. Mercedes is zelfs nog in de wedstrijd veranderd, omdat zij dachten dat ze met één stop konden doen, maar dus dat bleek niet het geval te zijn. En zijn ze toch nog maar overgeschakeld naar twee. Dus dan is het een beetje giswerk, ja, als je het niet weet.
Nou, ik heb nog nooit zoveel pitstops ook letterlijk in beeld gezien.
Amai, ja, inderdaad.
De regie daar in Japan, ik weet niet wie het heeft gedaan, maar dat is een mens die niet gewoon was, denk ik, om Formule 1 in beeld te brengen.
Ja, we hebben daardoor ook wel wat dingen gemist op de piste, denk ik.
Ja, absoluut, ja. Dus en eigenlijk de pitstops die we hadden willen zien, die vijf die tegelijk binnenkwamen, die hebben ze dan eigenlijk niet getoond. Dus het was een beetje raar. Maar ik vind het vreemd, want normaal gezien, ik dacht dat alleen Monaco een eigen regie had en al de rest door dezelfde Britse firma werd gecoverd. Maar in Japan was het dus blijkbaar ook iemand van Fuji TV die daar de regie deed. En
dat zag je meteen, de eerste pitstop van Yuki Tsunoda werd in beeld gebracht toen er een inhaalmanoeuvre werd gedaan. Ik weet niet meer bij wie het was, maar toen ik dat zag, dacht ik, oké. Het is Japanse regie, want ze willen per se laten zien dat Yuki Tsunoda nieuwe banden krijgt.
Ja, ik denk het ook, ja, dat het geval was, maar dat betekent niet dat je dan alle pitstops in beeld moet brengen.
Strategie was belangrijk, maar toch heb ik iedereen horen zeggen op voorhand, en dat horen we al jaren, Suzuka is een driver's circuit. Waarom is dat per se een driver's circuit? Kunnen jullie me dat zeggen?
Ja, ik denk dat Gert daar heel veel over kan zeggen.
Sam had dat goed gekund. Of Mark. Nee, het is... Ja, het is...
Al die mannen, alle rijders zitten in... waar is het? In Frankrijk?
In Le Castellet, ja. Behalve Mark, die was bij ons. Maar het is een driver's circuit, omdat er zijn zodanig veel bochten en remzones waar je als rijder het verschil kan maken. Dat is het eigenlijk. En de ideale lijn, zeker in het begin, die S's, is tamelijk smal. Als je daar een beetje naast zit, word je nogal eens gemakkelijk naast de piste geduwd, om maar zo te zeggen. Vraag maar aan Logan Sargeant. En dan, als je goed aan het stuur kan draaien, om het maar simpel uit te drukken, dan kan je daar het verschil maken. Daarom is het een driver's circuit.
Ja, het is ook een redelijk smal circuit, met ook nog grasstroken langs de kant op bepaalde plaatsen. En ja, dat is op bijvoorbeeld Paul Ricard niet het geval. En dat vind ik dan geen driver's track. Dat is artificieel. Dit is ook mee met de natuur meegevormd, dat circuit. Dus ja, het heeft alles van een echt Ja, iconisch circuit.
En je zag het ook vooral tijdens de kwalificaties eigenlijk. Daar zag je vooral wie dat beter onder de knie had dan de anderen. En ik vond het vooral opvallend als je keek naar de tijdverschillen of van de plaatsverschillen tussen de rijders binnen hetzelfde team. Dat was voor mij het opvallendste. Ja, en dan Stroll en Alonso zijn dan misschien wel het grote voorbeeld daarvan.
Ja, inderdaad, Stroll was 16e zeker in Q1 en Alonso had toen de tweede tijd.
Ja.
Dat was inderdaad het grootste verschil. Maar je zag het ook, er waren 5 verschillende teams, of rijders van 5 verschillende teams die wegvielen in Q1. Dat is heel zeldzaam. Dat betekent ook dat het verschillen binnen de teams groter waren.
Q2 hetzelfde?
Ja, ook. Mm-hmm. Maar tussen Stroll en Alonso, ik denk dat dat inderdaad wel het beste bewijs is dat de betere rijder het verschil kan maken. Wat ook nog erger is dat ze bij Aston Martin hadden ze dus een serieuze update aan de zijpontons. Die Stroll al van in het begin van het weekend had gekregen, vanaf de eerste vrije training. En Alonso pas vanaf de derde. Dus Alonso had daar minder mee gereden, maar was toch een straat sneller dan zijn Canadese team had.
Dan kan je toch ook niet meer verklaren dat Stroll dan ook daar vooraan krijgt, puur omdat hij zoon van is.
Ja, nee.
Ik vind dat echt onwaarschijnlijk dat kan op een lager niveau te begrijpen.
Ja.
Je praat hier wel over de Premier League van de autosport. Hè?
Maar hij heeft het misschien meer nodig, hè, die updates.
Ja. Dat kan ook. Ja.
Hij moet er meer aan wennen, bedoel je?
Ja, inderdaad. En hij kan alle hulp best zo snel mogelijk gebruiken om zo snel mogelijk te gaan. Fernando Alonso, die krijgt die updates en die is daar zo mee weg. Dus op die manier kan het ook.
Dat kan ook natuurlijk. Hè. Maar wat ik dan wat straf vind, is dat Lawrence Stroll, dus de vader van Lance, ambities heeft om wereldkampioen te worden. Mm-hmm. Ze gaan geen wereldkampioen worden met Lance Stroll.
Maar het probleem is, hij heeft de ambitie om wereldkampioen te worden met Lance Stroll, met zijn zoon. Dat is de droom, hè?
Dan gaat hij een ander sport moeten zoeken. Sorry, hè. Maar in Formule 1 gaat dat niet gebeuren.
Ik denk dat hij liever... Ik weet niet of hij het zo belangrijk vindt om wereldkampioen in C te worden. Het is echt met zijn zoon dat hij die titel wil pakken. Dat is hoe het voor mij toch altijd overkomt.
Ja, maar Lawrence Stroll is zelf ook wel een eergierig persoon, hè. Dus ik denk als ze wereldkampioen zouden worden... En dat het niet Lance Stroll is die de wereldtitel pakt, dat hij toch ook wel content zal zijn.
Ja.
Want dan gaan ze toch wel keuzes moeten maken. Want het is duidelijk, sport en autosport bijvoorbeeld ook, is niet meer zoals vroeger, waarin je een bepaalde limiet had qua leeftijd, wanneer je moest stoppen. Je ziet veel meer atleten langer doorgaan. Je hebt Tom Brady destijds gehad, je hebt LeBron James nu, Cristiano Ronaldo, ook al speelt hij in Saudi-Arabië, die gaat nog altijd door. Ja. Fernando Alonso, die lijkt nog altijd razendsnel. Lijkt topfit. Ik zie die niet over 2 jaar stoppen of zo.
Nee.
Tenzij dat hij het mentaal gewoon beu is.
Ja. Dat is de grootste moeilijkheid, denk ik. Hè? Ook voor Verstappen, denk ik.
Ja. En ik denk dat Verstappen nooit zo lang gaat trekken als Fernando Alonso. Dat lijkt me wel duidelijk.
Alonso heeft ook het uitstapje gemaakt. Hè?
Ja.
Ik denk
dat
zoiets wel kan helpen. Even weggaan en het dan missen en dan terugkomen. Raikkonen heeft dat destijds ook gedaan. Even weggaan en dan beseffen... Ik vond het eigenlijk nog wel te leuk en dan terugkomen.
U weet, Sebastian Vettel kan misschien ook nog terugkomen, hè, nu. Hè?
Ja.
Bij Aston Martin. Terug.
Nee, niet bij Aston Martin.
Zijn je voor Vettel en Alonso samen? Ja. De twee oudjes.
Ja. Dat gaat niet gebeuren. Hè. Maar ja, er is die geruchtenwinkel nu opnieuw, omdat Sebastian Vettel een gesprekje heeft gehad met Toto Wolff. Hij heeft ook toegegeven dat hij af en toe eens aan een comeback denkt, maar dat het niet zijn prioriteit is, heeft hij ook gezegd in diezelfde zin. Want dat tweede deel, dat vergeet iedereen. Dat hij zegt, een comeback is niet mijn prioriteit. Maar goed, het is...
Willen we dat? Willen we iemand als Sebastian Vettel terug op de grid zien? Als je weet wat voor jong talent er zit aan te komen.
Het is voor mij altijd leuk om te weten wat hij nog kan. Hè, om te vergelijken met andere rijders. Maar of het voor zijn carrière nog goed is, dat weet ik niet.
En voor ons gewoon, als Formule 1-liefhebbers.
Ja, nee, ik zou hem veel liever in de 24 uur van Le Mans zien, bijvoorbeeld, Sebastian Vettel. Ik denk dat hij daar nog helemaal tot zijn recht kan komen. Want de kans dat hij een comeback maakt en afgaat, is veel te groot. Mm-hmm. En dat is nooit goed, want je onthoudt altijd zo'n beetje het laatste. Er moeten al vreemde dingen gebeuren om die laatste jaren niet te vergeten.
Dat is altijd spijtig. Ik vind het bij heel veel sporten zo. Je vergeet altijd... Je moet altijd echt teruggaan en die beelden terugbekijken om te beseffen... Ah ja, juist... Ja. Die was zo goed, die heeft dat allemaal gedaan. In alle sporten, niet alleen in autosporten.
Ja. 4 keer wereldkampioen is Sebastian Vettel, maar die laatste jaren bij Ferrari en bij Aston Martin, die hebben de glans van zijn carrière geen deugd gedaan.
Ja, voilà, het is al inderdaad geen glansrijk einde geweest om daar dan nu nog een verlengstuk aan te breien dat misschien nog slechter is, dan laat het dan maar.
Ik vraag me wel af bij Aston Martin, hoe lang gaat Lance wil de kansen blijven krijgen, is zo'n van, dus gaat er meer krijgen dan andere rijders daar zouden krijgen. Maar op een gegeven moment, als Lawrence Stroll dan zo eergierig is en zo graag wil winnen, Troe ook niet effectief te veel?
Vanaf Honda daar motorleverancier wordt en Aston Martin dus effectief het fabrieksteam van Honda wordt, dan hoop ik dat de Japanners ook de ballen aan hun lijf gaan hebben om bij Lawrence Stroll te zeggen van, ja, maar echt, zet een keer iemand anders in die auto waarvan we meer zekerheid hebben dat hij goed kan presteren. Want Lance Stroll kan ook goed rijden, hè?
Tuurlijk.
Maar is gewoon absoluut niet consistent en volgens mij ook niet compleet gemotiveerd altijd. Maar...
Yuki Tsunoda?
Nee.
Nee, ik wil zeggen, omdat het Honda is?
Omdat het Honda is, hè. Ja. Waarom? Ja, Yuki Tsunoda met die Honda-link kan er wel geraken, hè. Dan, hij gaat meer kansen hebben om met Honda naar een groter team te gaan dan binnen Red Bull, denk ik.
Hoe moeten ze bij Aston Martin eigenlijk terugkijken op die eerste grote prijzen van dit seizoen? Want vorig jaar begon het fantastisch.
Ja.
Het tweede deel van het seizoen was iets minder. Wat vind je van het begin?
Het is Alonso's beste resultaat in Suzuka sinds 2014, denk ik.
Ja.
Dus,
het is, ik denk, wacht eens even tellen, hè. Ik denk dat ze het vierde team zijn op dit ogenblik. En voor Aston Martin is dat niet slecht. Die start van vorig jaar die was uitzonderlijk goed. Ja. Dat mogen we niet vergeten. Allee, de start van Alonso.
Die heeft ons een beetje verblind misschien.
Ja, voilà. En Aston Martin zit op dit moment op zijn niveau, denk ik. Dus daar denk ik dat die relatief tevreden mogen zijn. Ja. Het kan altijd beter, hè, maar
ja.
ze zitten voor Alpine, ze zitten voor Mercedes, hè, eigenlijk Aston Martin, als je het goed bekijkt.
En ik denk dat ze vorig jaar ook qua ontwikkeling de foute richting zijn uitgegaan. Als ze nu stabiel kunnen beginnen en de juiste richting uitgaan, dat is dan meer opgevend voor het seizoen dat erop volgt, bijvoorbeeld.
Zo was ochtans niet tevreden over wat zijn wagen allemaal liet zien. Ja. Vooral op het rechte stuk, de snelheid was niet genoeg voor hem.
Dat is gewoon uit eigen dommigheid dat hij dat gezegd heeft, hè. Dat is... Als een wagen die vlak voor je zit over veel nieuwere banden beschikt en met meer tractie uit een bocht kan komen dan jij, dan gaat hij uiteraard een hogere snelheid pakken op het rechte stuk. Dat heeft niks te maken met jouw vermogen of met jouw aerodynamische afstellingen. Dat was de enige reden waarom Tsunoda van hem wegreed. Ja. Als je kijkt naar de speedtrap, ik denk dat het verschil tussen Stroll en Tsunoda 1 km per uur was. 303 en 302. Dus waar zit hij dan over te klagen? Hij is gewoon geen race-intelligentie genoeg, Lance Stroll. Ook omdat het hem waarschijnlijk niet interesseert, hè, om daar nog uren aan te spenderen. Wat andere grote namen wel doen. Hè.
Er zijn er verdediging. Misschien is het ook wel voor hem moeilijk om te volgen wie op wat reed en hoe vers wie zijn banden waren. En was hij daarom er niet mee bezig dat dat een verschil
is? Nee, maar radioknopje vragen welke banden op die andere wagen zitten, dat helpt ook. Hè.
Ja, maar sommige rijders hebben de capaciteit niet om dat er nog eens bij te nemen. Ja.
Dat hoorde je ook een beetje aan zijn stem, vond ik.
Ja. Over capaciteit gesproken, één auto die echt niet vooruit ging, maar bijna achteruit. Of twee auto's, de Alpines. We hebben het al veel te veel over gehad eigenlijk, ik weet het. Maar dit is eigenlijk toch nu al een verloren seizoen.
Ja.
Ja.
Absoluut. Volledig.
En ze hebben een update ook gedaan, heb ik gezien. Dus zelfs daarmee...
Ze waren niet laatst in de kwalificatie. Ze zijn tegen elkaar gereden in de start. Ja. Waarvan Ocon zegt van Gasly rijdt tegen mij, terwijl we op je beelden ziet dat Ocon tegen Gasly rijdt. Waardoor beide wagens beschadigd waren en ze dus nog slechter werden. Ja. Ze proberen positief te blijven, hè, in hun officiële communicatie. Maar dit is inderdaad, zoals jij zei, dat is een verloren seizoen. Ze halen... Zelfs al hebben ze, maken ze nog de stap die McLaren vorig jaar gezet heeft, hè, bijvoorbeeld, wat dat een hele grote uitzondering was. Die hebben toen een tiende of 3-4 gewonnen op een ronde, McLaren. Als Alpine hetzelfde kan, dan nog zitten ze maar in de middenmoot, hè, terwijl ze eigenlijk een plaats bij de eerste drie ambiëren.
Ja, wat er vooral bij mij ook opvalt is, je hebt... Vorig jaar hadden we die investeringen van al die topatleten, onder andere, en topacteurs zoals Ryan Reynolds, die daarin geïnvesteerd hadden. Dus Alpine een beetje glans wilde geven opnieuw. Alpine, historisch merk. Maar alles wat daar voor de rest rondhangt, is negatief. We hebben na de eerste grote prijs de volledige wissel aan de top gehad.
Het is de tweede keer, hè. Vorig jaar, halverwege het seizoen, is Otmar Szafnauer plus nog een paar anderen aan de deur gezet.
In Spa, in het midden van een grote prijsweekend.
Ook nog eens.
Dat was gewoon, het weekend was bezig en dan is hij daar aan de deur gezet. Die beelden zijn ook hallucinant eigenlijk, als je dat ziet hoe dat was. Maar dan heb je ook nog een rijdersduo dat elkaar niet kan uitstaan door wat er in het verleden is gebeurd en die het heel mooi proberen te verbloemen, maar eigenlijk ook toegeven, nee, we gaan nooit beste vrienden zijn. Mm-hmm. En waar je... Lichaamstaal zegt heel veel. Die gasten... Het probleem kunnen elkaar echt niet rieken.
Nee, nee, het probleem is nu ook... dat is meestal wel zo als je een homogeen team hebt, maar ze rijden ook bijna constant in elkaars buurt, waardoor conflicten eigenlijk niet kunnen uitblijven. Dat was zo'n beetje, om het maar bij Esteban Ocon te houden, toen hij voor Racing Point... Of
met Perez.
Met Perez was net hetzelfde.
Ja. Ja.
En dat is ook een paar keer tot bijna zware ongevallen gekomen.
Maar los van de resultaten, alles wat daar ook rond hangt, ik denk dat dat nog meer... Dat Alpine enorm schaadt. Je hebt dat duo, je hebt alles wat er aan de top gebeurt. Er is alleen maar een volledige negatieve connotatie die je daarbij
kan maken. En de man die daar nu aan het roer staat, Bruno Famin, sorry hoor, maar die gaat het positieve imago niet creëren. Hè. Dat is, die man heeft een uitstraling van een mossel. Hè. Dat is echt waar. Daar kom je echt niks mee verder. Op dat vlak bedoel ik, hè? Op uitstraling en communicatie. En...
Dat zag je ook in Drive to Survive, bijvoorbeeld, als mensen die dat laatste seizoen gezien hebben, wanneer hij aan het hoofd komt en hij voor het eerst een team moet aanspreken, mm-hmm. in het Engels.
Zijn Engels is schabouwelijk.
Hoe moeizaam dat gaat, en natuurlijk, daar kan hij misschien niks aan doen dat zijn Engels zo slecht is, maar een teambaas moet wel een bepaald charisma hebben, een bepaalde uitstraling hebben, denk ik.
Mm-hmm. Absoluut, sowieso. En... die Amerikanen die zouden daar misschien toch... Allee, ja, of die staan daar zeker van te kijken van wat hebben we hier nu gedaan, ons ingekocht bij een team.
Ja. Waar... Toen die aankondiging kwam, dacht ik van... Is dit nu gewoon een gevolg van het feit dat Formule 1 Amerikaanser is geworden, dat die acteurs zich daar nu voor interesseren? Want als je wil interesseren, dan is het toch niet op dat moment bij Alpine. Ja, denk
want,
ik dan.
Nee. Nou, als je kijkt, wie waren het allemaal? Even kijken. Hè. Ryan Reynolds en... Rob McElhenney, Michael B. Jordan, Rory McIlroy en ook nog Patrick Mahomes en Travis Kelce. En Travis Kelce, ja. Meneer Taylor Swift.
Yep.
Het zijn mensen die allemaal wel een hele goede uitstraling hebben. En dan zie je de rest daarbij. En het matcht totaal niet.
Nee. Wel, nee, ja, er kan geen grote verschil zijn tussen die persoonlijkheden en dan de leiding of het team Alpine.
Nu, bij Alpine, die aankondiging... heeft waarschijnlijk ook meer aandacht gekregen dan hadden ze het gedaan bij Ferrari of McLaren, denk ik. Want daar is zo'n beetje... Dan denk je van, oh ja, tuurlijk, ja, waarom zou je niet investeren in zo'n groot team? Mm-hmm. Nu kan je de vraag stellen, waarom zou je investeren in Alpine? Dat moet dan wel een goed team zijn. Nee, nog niet.
Ze hadden beter Aston Martin mee geïnvesteerd. Nee, die hebben Lawrence Stroll.
Ja, die hebben
qua uitstraling, wat wie is die er nog bij? Ja. Anthony Joshua, Trent Alexander-Arnold, Juan Mata, Alexander Zverev. Mm-hmm. Het zijn wel allemaal ronkende namen. En dan zie je dit team en dan komen de resultaten maken het imago van dat team gewoon nog negatiever. Het is jammer. Het is jammer.
En je gaat zien, van ook, maar ook nu weer in qualifying, hè, Esteban Ocon, die weer blij was met een dode mus, hè, dat hij... door was geraakt. Ja, oké, okay, ja, maar dat is niet de plaats waar je hoort. Ze zitten allebei, hè, en Gasly en Ocon, in een fase van dit moet mijn doorbraakjaar worden. En ze zijn ze aan het verspelen. Mm. Punt. En daar kom je niet meer van terug, hoor. Vergeet het.
Want als rijder is het inderdaad ook een verloren jaar. Voor allebei.
Ja, oké, okay, goed. Maar dat is hun fout, denk ik niet, dat de wagen zo slecht is. Hè.
Nee.
Dus, maar het is wel weer een verloren jaar in je carrière.
Maar dan moet je ook niet blij zijn dat je doorstoot naar Q2.
Ik denk dan vooral aan Gasly, want Ocon die had al die commitment gemaakt bij Alpine. Voor Gasly was dit opnieuw de stap hogerop. Mm-hmm. Tenminste, dat was zijn idee van nu moet ik stappen zetten. Hoe oud is die 27 jaar, Pierre Gasly?
Die is bijna 30. Hè. Maar allemaal, kijk, en Ocon, en Gasly, en Alex Albon... Allemaal van die generatie van geef mij nu een zitje in een topteam en ik ga laten zien wat ik echt kan. En dat zitje in een topteam, dat is er. Voor zover je Mercedes op dit ogenblik nog een topteam kan noemen. Maar die zitten allemaal te azen op dat zitje. En Gasly staat niet bovenaan die lijst, hè, bijvoorbeeld.
Nee.
Moest hij nu de stenen uit de weg rijden, dan wel, ja, maar...
Jammer, ik heb het altijd voor Gasly gehad, op een of andere manier.
Ja.
Ja, hij heeft het bij momenten goed gedaan. Hij heeft ook grote prijzen, of één grote prijs gewonnen. Ocon ook natuurlijk. Maar bij Red Bull hadden ze er ook meer van verwacht destijds.
Maar ook geen tijd gegeven. Hè. Hij heeft een half seizoen gekregen.
Nee,
ja, maar dat is, net als Alex Albon. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Dat is de manier van werken bij Red Bull natuurlijk. Hij is trouwens net 28 geworden in februari.
28.
Ja, Gasly. Maar dat is de manier van werken daar. Hè. Want ja, dat is ook iets waar we misschien opnieuw over moeten hebben. We vallen in herhaling. Mm-hmm. We kunnen ook niet anders dat er niet heel veel gebeurd is. Maar wat er wel gebeurd is in de race gisteren, had te maken met een van de mensen die onder druk staat. Daniel Ricciardo. Begin van de race, Ricciardo en Albon. Ja. Gaat er eigenlijk iemand in de fout? Voor jullie.
Ik denk een race-incident.
Ja, absoluut. En als er iemand... Nee, ik zou zelfs zeggen... Nee, ik zou zeggen... Ricardo had misschien iets meer naar links kunnen blijven, maar dan nog... Het is de eerste ronde. Hij had al plaats gelaten. Hij zat al links van de rijlijn, van de ideale rijlijn. En hij liet al plaats, omdat hij wist dat er vlak na de start overal wagens zitten.
En je kan zeggen, oké, je moet kijken waar wie er achter je zit. Maar hij was de bocht aan het voorbereiden naar links. Ja, dan kijk
en ik
kijk
ook naar links. Hè. Ja, ik keek naar de Aston Martin, daar zat toen. Ja,
dus.
En wat Alex Albon daar kwam doen eigenlijk aan de buitenkant, niet echt zeker wat hij daar had kunnen... Ja, had hij echt blijven pushen, dan was hij er misschien langs geraakt. Maar...
Ik denk dat hij er zelf ook niet zo ver voor of langs al wou zitten, maar omdat Ricciardo op de medium gestart is samen met Tsunoda en Albon op de soft, was hij gewoon veel beter dan verwacht. Uit die bocht gekomen en zat hij er al naast.
En als je ziet hoeveel het contact maar is, ik denk dat het op 5 centimeter of 10 centimeter aankwam. Hè. Dus niet echt een fout van een van de twee, denk ik.
Maar wel een zeer ongelukkig moment voor Ricciardo, die er in de kwalificatie eindelijk eens dichtbij zat bij Tsunoda.
Ja.
Op het moment dat hij onder druk staat, want Gert heeft de Nieuw-Zeelandse kranten gecheckt en daar iets uitgehaald werd.
Ja, de New Zealand Herald is geen tabloidkrant, wat ik eerst dacht. Het is echt een krant van serieus niveau. Die heeft dus gemeld dat Liam Lawson op het punt staat om die plaats van Ricciardo in te nemen, omdat Ricciardo, volgens hun bronnen, nog twee races kreeg om zich te bewijzen. Te weten Japan, wat dus niet is gelukt, en China. En dan vanaf Miami zou het, als het niet lukt, zou het dan lossen worden.
En je zag dat ook met een beeld na die crash, als Ricciardo al terug was in de pits.
Ja.
Ja, dat werd wel heel close, dat Lawson in de nek van Ricciardo stond te hijgen.
Ja, en het is een Nieuw-Zeelander en een Australiër. Daar zit ook wel wat sportieve spanning in over alle sporten.
Maar het zou passen ook, hè? Het zou passen bij de manier van werken van Red Bull.
Ja.
5 grote prijzen ver en je hebt vorig jaar je kans gekregen. Eerste race die je gereden hebt, heb je meteen je pols gebroken. Of je hand gebroken, wil ik zeggen. Want het is niet zijn pols, het was zijn hand. Heb je moeten laten vervangen door een jonge gast die zich meteen bewezen heeft. En heeft laten zien dat hij een plekje verdient in de Formule 1. Die ook nog eens, denk ik, heel veel sympathie gewekt heeft. Met hoe nederig hij is, Liam Lawson. Ja. Dat een gast waar ik ongelooflijk veel sympathie voor heb. Als je dan niet laat zien, de PR-waarde van Ricciardo, waar we het al zo vaak over hebben gehad, heeft misschien ook wel een limiet.
Ik denk het wel.
Je moet blijven presteren, hè, als je topsport wil doen. En aan de andere kant, ook Liam Lawson past beter bij de filosofie van het B-team van Red Bull. Hè, maar bestaat die filosofie nog, kan je je afvragen. Hè? Hebben ze nog een junior doorstroming als je Sergio Perez in het A-team zet? Die absoluut dus geen Red Bull junior is geweest. Nooit is geweest. Ze hebben die daar gewoon gezet om zekerheid te hebben. Als je je eigen juniors al geen kans meer geeft om naar het A-team door te stromen, ja, waarom volg je die filosofie dan?
Ja, want RB, zoals het nu heet, bestaat zo gezegd omdat het rijders moet klaarstomen om een zitje bij Red Bull te krijgen.
Ja.
Dat is de enige bestaansreden die dat team eigenlijk officieel heeft, als je tenminste Christian Horner mag geloven. Ja. Ik weet niet waar ze zullen geloven in Yuki Tsunoda. Mij komt het niet over alsof dat echt een optie is voor hen, ook al laat hij echt wel goede dingen zien. Nu opnieuw punten gepakt, eerste keer dat hij punten pakt op Suzuka.
Ja.
Dus ongelooflijk goed gedaan. En dan zie je Ricciardo, dat is gewoon de oude chouchou van Christian Horner.
Ja, maar wat doet hij dan in een juniorteam?
Maar ze hadden natuurlijk een leemte op te vullen na Nick de Vries.
Ja.
Dat kon echt niet blijven duren. En dat was ook al een miscast, want ook geen Red Bull junior.
Nee, niet zwaar.
En daar hadden ze eigenlijk niet de fout mogen maken door Ricciardo terug aan boord te halen. Maar wel toen al Liam Lawson. Want ze wisten vanuit de jeugdcategorieën dat Lawson heel erg snel is. Ik denk dat hij telkens bij zijn debuut in de klas, ik denk dat hij wel 8 keer heeft gewonnen of zo. Ja. Heeft een record op zijn naam staan. Dus ze weten dat hij snel is. En ja, ik denk dat ze daar een beetje de fout hebben gemaakt van terug
maar
te grijpen naar...
de publicitaire weerslag van de comeback van Danny Rick was immens groot. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik begin zelfs met een slecht karakter te vermoeden dat het een Netflix opgezet spel was, hè? Die comeback van Ricardo.
Je hoorde dat Albon ook zeggen. Hè? In het stukje, ik weet nu al, dat ze bij Netflix bijna klaar kwamen toen ze hoorden dat Ricciardo terugkwam. Ik weet nu al hoe de aflevering gaat zijn. Hij beschreef dat. En het was ook echt compleet hoe ze die eerste aflevering in beeld hebben gebracht, die terugkeer van Ricciardo. Dat is... En je merkt dat ook wel als ik kijk, mensen in mijn omgeving die Formule 1 niet echt volgen, maar fan zijn geworden dankzij Drive to Survive. Zelfs nu nog altijd zijn die... Ricciardo, die zijn nog altijd fan van hem, ook al presteert hij niet.
Nee. Ja, voilà.
Ja, en ja, ik was vooral fan van hem toen hij nog de latest of the late breakers was, ja. In die Red Bull. Ja, dat was een fantastische piloot. Dat is de echte Ricciardo. Ja, voilà, de Ricciardo, die lacht super tof. Maar ja, het is soms een beetje pijnlijk.
Hij is nog altijd de laatste GP-winnaar van McLaren, hè?
Ja. Ja, dat is waar. Dus, Monza was
Monza
het
zeker. Inderdaad. Monza, ja. Ja.
Dus volgens mij, er zit nog wel iets in, hè, in Daniel. En ik denk ook dat hij beter tot zijn recht zou komen als duidelijke tweede rijder dan bij Red Bull, dus naast Verstappen, dan als een kopman die zijn glans aan het verliezen is bij Toro Rosso, maar bij AlphaTauri, bij Audi.
Is hij een kopman?
Ja, niet meer, hè, nu. Ja, dat is toch wel duidelijk. Allee, dat is het net, dat bedoel ik. Hij hoort de kopman te zijn, wegens zijn ervaring, wegens zijn aantal GP-overwinningen. Maar hij wordt om de oren gereden door een sterke junior. Niet de allersterkste. Hè.
Ik denk ook sowieso dat het voor Red Bull interessant kan zijn. Zet Lawson daar. Als hij opnieuw presteert zoals vorig jaar, stel je voor dat hij het beter doet dan Tsunoda. Over de volledige lijn voor de rest van dit seizoen. Ja, dan heb je je man voor volgend jaar naast Verstappen te zetten.
Ja. Absoluut. Maar als Perez blijft doen wat hij nu doet, ja, dan denk ik dat ze bij Red Bull gewoon tevreden zijn. En als ze hem nog aan boord houden. Ja.
Je moet alleen een beetje een gevoel voor humor ontwikkelen in Sergio Perez. En dan is
het... Denk je dat echt dat ze die dan gaan houden volgend jaar?
Als hij doet wat hij nu doet. Ja, natuurlijk.
Ja, perfecte rol. Ah, ja. Maar natuurlijk met het oog op het doorstromen van talent waarvoor RB eigenlijk bedoeld is. Zouden ze hem beter aan de kant schuiven natuurlijk. En...
Nu, allemaal als Verstappen blijft, hij ook.
Tot zijn contract?
28, ja. Hij heeft het langstlopende contract van de Formule 1. Mm-hmm. Maar hij houdt dus blijkbaar de rijdersmarkt gegijzeld. Omdat niemand weet wat Max Verstappen gaat doen in die hele Red Bull-saga. Die binnenkort weer gaat worden opgerakeld. Omdat hij dus blijft winnen en dan Toto Wolff iets gaat moeten vinden om Red Bull te
destabiliseren.
Te ontregelen.
Waar was ook weer geruchten uit de omgeving van de vrouw die klacht had ingediend, hoe slecht het met haar gaat, maar ze mag er niet over praten, omdat het onderzoek ergens loopt. En van Red Bull, het is zo'n ongelooflijk messy situatie.
Ja.
Ik denk dat we daar echt het laatste nog niet van gehoord en gezien hebben.
Nee. Maar dat komt terug. Dat is duidelijk. Het is nu even aan de kant geschoven, omdat Max Verstappen een keer is uitgevallen in Australië. Maar nu begint hij weer te winnen. Als hij in China ook weer wint, gegarandeerd, voor ze naar Miami gaan, komt er een nieuw hoofdstuk. En zo gaan we nog een tijdje bezig blijven, vrees ik.
Bij Red Bull zelf was het op de baan smooth sailing. Zo leek het toch tenminste. Sergio Perez was het daar precies toch niet helemaal mee eens. Die vond dat zijn race wat beter had kunnen gaan, zei hij in de reacties achteraf.
Ja.
Dat hij, race was compromised a little bit. Ik weet niet wat
een
hij...
slechte eerste stint, denk
ja,
ik.
Ja, inderdaad, daar had hij problemen mee.
Ja, inderdaad.
Hij is ook een keer van de baan gegaan, hè, in Degner 2. Dus ik denk dat het gewoon aan zichzelf te wijten was dat zijn eerste stint niet goed was. Waardoor hij dus een paar plaatsen achteruit is gevallen en mensen heeft moeten inhalen. Iets wat Max Verstappen al in jaren niet meer heeft hoeven te doen. Dus... Ja, nee, het is enkel aan zichzelf dat hij, als hij niet tevreden is over zijn race, dan moet hij enkel naar zichzelf kijken, denk ik.
Ja, maar ik denk over het algemeen dat hij wel tevreden is, maar niet over een bepaald stukje dan van die... Want hij zit er veel dichterbij dan vorig jaar. Vorig jaar zelfs niet.
Ja, maar dit is het niveau van Sergio Perez die zich rustig kan houden, die zich niet het hoofd laat zot maken door zijn omgeving misschien. Hè. Misschien heeft zijn omgeving hem vorig jaar gezegd, ja, maar Sergio, als jij 2 koersen kan winnen, dan kan je ook wereldkampioen worden. In theorie klopt dat, maar niet met Max Verstappen als ploegmaat. Punt. Ja.
Max Verstappen moeten we het daar eigenlijk nog over hebben. We zijn 4 grote prijzen ver. 4 toch, hè?
Ja, inderdaad. Het was de vierde en
de derde. Ik weet eigenlijk niet of we daar nog wel over moeten praten. Het is zo'n evidentie geworden.
Juist daarom, dat we dat wel moeten blijven doen, want het is niet evident.
Net zoals het in de tijd van Hamilton bij Mercedes ook een evidentie was geworden. Van Hamilton, tuurlijk doet hij het goed. Het was normaal.
Max Verstappen heeft een mentale tik gekregen in Australië. Hè? Die uitvaller. Je kan dat draaien of keren zoals je wil. Voor een rijder als Verstappen uitvallen zonder zijn kansen te kunnen verdedigen. Want dat was het duidelijk. Dat moet je kunnen verwerken. En eigenlijk gewoon aan de kant schuiven en dan je ding doen. Wat hij weer gedaan heeft dit weekend. Ja. En dat op zich is geen evidentie, vind ik.
Bestaat het wel een mentale tik voor Verstappen?
Dat vraag ik mij dus ook af. Ik denk dat hij gewoon s'avonds opnieuw achter zijn simulator kruipt en daar 3 koersen wint en dan denkt, oké...
Ja. Misschien wel. Hij gaat er goed mee om. Hè. Bedoel, dat is net een deel van zijn sterkte ook. Hè.
Hij is zo ongelooflijk stabiel.
Ja.
Ja. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat van een rijder gezien heb die zich...
Hij is dat ook niet altijd geweest. Hè?
Nee, daarom. Dat vind ik zo opmerkelijk, die evolutie die hij gemaakt heeft op dat
stabiel,
vlak.
Maar soms toch ook explosief, wat we vroeger dan vaker zagen. Bijvoorbeeld bij die fucking stupid, die hij zei. Daar zie je
dat
zo...
Dat was hij een beetje terug. Zo. Ja, dan zag je even de Max Verstappen, die begon te vechten met Esteban Ocon bij de wegen doen in Brazilië. Ja. Dat was een beetje diezelfde. Ja. Die was even terug.
Dus het zit er wel in, maar...
Ja, dat is, ook is dat niet ergens ook die winnaarsmentaliteit? Hebben alle groten dat niet ergens van als het dan tegenslaat, dan willen ze vechten? Je ziet dat bij Hamilton, die wil ook beginnen vechten. Alonso, als hij een goede wagen of een degelijke wagen had gehad voor jaren en dan lukte het niet. Dat zit daar nog altijd in. We willen vechten voor die overwinning. Hè?
Aan de andere kant, Abu Dhabi 21, we gaan het nog één keer over hebben. Hamilton na de race dan, die dus uit zijn wagen stapt en geen wereldkampioen is. Het eerste wat hij deed, is Verstappen gaan feliciteren.
Vond het heel mooi.
En dat is klasse. Ja,
dat vond ik echt goed af daarvoor. Hè, want... Maar ja.
En trouwens, over Verstappen nog. Die heeft trouwens een paar jaar geleden in een online endurance race werd hij van de baan getikt. En dan is hij er gewoon terug achteraan gegaan. En die andere van de baan getikt.
Echt? In een virtuele race.
Ja. Oh, dat is heerlijk. Ja. Er is trouwens opnieuw iets over geschreven. Over Abu Dhabi 21.
Ja, Toto Wolff zijn boek is uit, hè, waarmee vooral Michael Macy heeft die toen weer, of in dat boek, met de grond gelijk gemaakt. Het was een en al egotripperij volgens Toto Wolff. Dan komt mij de pot verwijt de ketel in het hoofd. Ik zou zeggen tegen Toto Wolff, om Elsa uit Frozen te citeren, let it go.
Maar is het egotripperij? De Verstappen-fans gaan een bepaald standpunt innemen. De Hamilton-fans gaan het compleet andere standpunt innemen. Dat weten we. Maar gewoon objectief gezien.
Objectief gezien zijn de regels niet gevolgd. Objectief gezien is Verstappen heel makkelijk voorbij Hamilton geraakt in die laatste ronde. Hamilton heeft zich daar laten vangen als een bijna debutant misschien. Hè? Maar de regels zijn niet gevolgd. Dat heb je bij mij het meest, eigenlijk.
Ja, er zijn veel lagen om daar echt om te ontleden.
Ja.
Je hebt inderdaad de regels die niet correct zijn gevolgd. Dat is Michael Macy's een fout. Ik weet nog altijd, waarom heeft hij dat... Ik zou heel graag eens willen weten waarom hij dat gedaan heeft. Dat hij dit deftig uitlegt.
Daar is een halve verklaring voor gevolgd dan vlak na de race. Blijkbaar was er een akkoord. Dat vind ik ook al vreemd, dat akkoord er was. Was er een akkoord opgesteld tussen alle teambazen en de wedstrijdleiding. De race mag niet finishen achter safety car.
Op voorhand?
Ja, op voorhand. Dat je denkt van één... Wie denkt daar al aan?
Dat ook de teambazen van Mercedes.
Ja, ook Horner, ook Wolff.
Oké, maar dan...
Dus dan... Oké, maar als je...
Maar als dat akkoord er is, dan kan je dat toch gewoon bovenaan. Als je Michael Macy bent hier, Toto...
Hij heeft dat gedaan,
hebt het ondertekend.
En toen is hij serieus op de vingers getikt. Ik denk dat het de mondeling akkoord was, hè.
Ook. Ja, zo, oké, okay, ja.
Ja.
Maar hij had...
Kan je nooit bewijzen,
nee,
dan.
Nee, voilà. Beste beslissing, maar dat is achteraf bekeken. Hè. Dan heeft iedereen perfect zicht. Was eigenlijk bij dat ongeval van... was het? Latifi.
Ja.
Daarom eigenlijk de rode vlag bovenaan. Dan hadden we 6 ronden gehad.
En dan was het eerlijk geweest.
Dan was het eerlijk geweest, ja. Maar... En dan had Verstappen nog altijd wereldkampioen kunnen worden. Hè? Want dan hadden ze allebei op de zachte band gestaan. En was Verstappen misschien toch nog voorbij Hamilton geraakt. Hè? Dus... Mm-hmm. Maar dan was het eerlijk geweest. Er was er zoveel speculatie hier rond geweest dat Toto Wolff geen boek hoefde te schrijven.
Want ik vind die discussies daar nog altijd heel, heel grappig over. Want de Verstappen-clan langs de ene kant van de fans en de Hamilton-clan langs de andere kant, dat gaat iets blijven. Hè? Dat gaat nooit weggaan. Het grappige is dat beide kanten daar de objectieve versie nooit willen zien, precies. Het is allebei heel, heel extreem.
Ja, en dat...
Of misschien zie ik dat verkeerd, maar zo komt het voor mij toch over.
Nee, maar zo komt het over. En zo is het ook, denk ik. Maar dat seizoen is zo opgebouwd. Hè, met... Herinner je, dat was het enige seizoen waarin we live, tijdens de races, de communicatie tussen de pitmuur en de wedstrijdleiding hoorden.
Dat is fantastisch. Fantastisch.
Dat is mooi om naar te kijken. Maar dat zorgt er wel voor dat je zo extreme toestanden krijgt.
Is dat zo?
Ja, zeker met incidenten zoals in Silverstone en in Monza, toen ze tegen elkaar reden. De enige twee die daar het rustigst, ik zeg niet helemaal rustig, maar zich daar veel minder in opwonden, waren Hamilton en Verstappen zelf. De ruzie ging altijd tussen Horner en Wolff. En dat vond ik zodanig over de top van... Gasten, jullie zitten niet aan het stuur. Jullie hoeven niet in het centrum van de... of in de spotlights te staan.
Nee, maar als liefhebber, gewoon als televisiekijker, wil ik die boodschappen nu terug hebben, hoor.
Ja,
ik wil die terugzien.
Ja.
Het geeft toch een extra laag die... Net zoals ik in het voetbal de communicatie wil horen tussen de VAR en de scheidsrechter. Ik wil... Geef ons alles.
Ja.
Dat klopt.
Jullie worden er goed voor betaald. Ja. Dus leer maar omgaan met die druk. Maar maakt het niet gemakkelijk, hè. Laat dat duidelijk zijn, maar ik wil dat horen.
Ja, maar het was ook... ze bespeelden ook de wedstrijdleiding op die manier. Hè?
Ja. En dat is niet veranderd, Stijn. Nu.
Nee, we horen alleen de reactie van de wedstrijdleiding.
We horen het gewoon niet meer. Hè? Voilà. Het is niet dat ineens anders is in mij, denk ik.
Ja, oké, maar goed. Nu zijn die reacties wel voor de hele wereld te horen. En dat is wel voor een wedstrijdleiding een ander soort druk dan dat je dat binnenkamers kunt met die...
Nu, ik blijf erbij. De wedstrijdleider hier nu is Niels Wittig. Die is niet de beste wedstrijdleider die er is.
Mm-hmm.
Maar omdat hij dus in de anonimiteit kan werken, doet hij zijn job.
Ja.
En dat is, dat was misschien de prioriteit nu.
Ja, ja. Dus... En hij volgt de regels.
Ja, meestal toch, ja.
Nee. Meestal. Ja. Abu Dhabi 21 gaat over 10, 15, 20, 30 jaar gaat over blijven gepraat worden. Ja. Er gaan nog zo'n goede documentaires over gemaakt worden.
Ja.
Als Verstappen en Hamilton eenmaal gestopt zijn.
Ja, als Verstappen dan nog zin heeft om interviews te geven.
Hij heeft er nu al geen goesting in.
Ja, voilà. Nee, voilà.
Ik vond het heel opvallend dat hij het gezegd over Drive to Survive. Ik praat niet graag over Formule 1.
Ja.
Dat kan ik mij voorstellen.
Ja?
Hij rijdt liever gewoon.
Dus, oké, dat is logisch.
Ja.
Maar gewoon niet graag over praten? Ja? Oké.
Wij worden ervoor betaald, hè, om erover te praten. Hij niet, hoor. Hij wordt betaald voor te rijden.
Hij wordt voor alles betaald. Hè.
Ja, dat is waar.
Het incident op de baan, want we hebben het over RB gehad en over Ricciardo, nog niet over Alex Albon. Want opnieuw pech voor Williams en Alex Albon.
Is dat pech?
Ja, tegenslag. Zal het zo noemen. Tegenslag is het wel.
Ja, dat wel. Ja, en ze... Dat betekent omdat Sargeant... Wacht, dat was de samenvatting. Sargeant is er in de eerste vrijtraining afgegaan.
Ja, inderdaad.
Dan Albon de crash in de race, in de openingsronde. En dan Sargeant nog eens later in de race ook, maar dat was weinig schade.
Stofeten gewoon.
Ja.
Ja, dat was dom van hem ook, om dat op dat moment nog te doen. Maar een en ander betekent... Dus dat chassis is teruggestuurd opnieuw naar Engeland om het te repareren. Dat van Albon, van de crash met Ricciardo...
Dus dat is eigenlijk dat van Sargeant.
Dus dat is eigenlijk dat van Sargeant van begin van het seizoen.
Ja.
En dat, is, dus dat moet nu worden hersteld voor China, wat dus opnieuw het onmogelijk maakt dat ze een derde chassis afwerken.
Dus ja. Als er opnieuw iets gebeurt, een te zware crash... Een te zware crash in China, dan hebben ze opnieuw een probleem.
Ja, ze hebben nog altijd maar twee auto's.
Ja. Ja.
Maar ze zijn niet alleen. Alpine heeft ook maar twee auto's, blijkbaar. Maar die hebben dat probleem nog niet gehad.
Maar is dat dan een gevolg van die budgetcap? Of hoe komt dat?
Nee.
Nee, door de structuur en de systemen die er bij Williams uit het verleden nog altijd zijn.
Ja, Frank en Claire Williams hebben daar nog altijd schuld aan.
Ja.
Eerlijk, ja.
En James Vowles die heeft, sinds dat hij bij Williams is gekomen, wel al computersystemen om alle productie van stukken veel vlotter te laten verlopen en in kaart te brengen en alle afdelingen vlotter te laten samenwerken. En ze wouden dan ook een derde chassis bij de start van het seizoen klaar hebben, maar dat is blijkbaar niet gelukt. Nu zijn er ook heel veel onderdelen al kapot gereden bij Williams. Dus gaan ze ook spares moeten maken en geen nieuwe updates kunnen maken. Dus ze gaan sportief er ook niet op vooruit gaan. De concurrentie wel. Dus
je hebt het letterlijk al gezegd, James Wiles, maar hij wist dat het zwaar ging worden.
Ja.
Maar dat hij heeft aangetroffen wat hij nu aantreft, had hij nooit verwacht. Ik denk dat er gaat ook alleen maar blijven bijkomen. Het einde is toch echt nog niet in zicht van wat er allemaal uit die kast gaat vallen.
Hij heeft eigenlijk, en dat mag je best letterlijk nemen, ik denk dat hij Williams de 21ste eeuw heeft binnengebracht. Want die zaten echt nog met systemen van je dacht van...
Ja.
Nu, het helpt niet als je een rijder hebt als Logan Sargeant, die meer stukken rijdt dan nodig. Hè. James Fowles begint het ook... En het is zeldzaam voor Fowles, dat hij zich zo daarover kwaad maakt, want dat is de meest rustige teambaas die er is. Hij heeft letterlijk gezegd van, ja, Logan wist niet waar zijn wagen zich bevond op de piste, over zijn crash. Dat is eigenlijk zeggen van, je kan niet rijden, hè.
Ja.
Dus dat is, begint daar te wringen.
Ja, en ik denk ook dat het bij Logan Sargeant volledig wringt. Want ik heb dan een interview gezien voor dit weekend. Die uitstraling, die jongen, dat is een slappe vot op dit moment.
Ja,
die is helemaal...
Die tik die hij in Australië heeft gehad om zijn wagen te moeten afgeven, die is blijkbaar dus groter dan men had gevreesd. En het is nog erger geworden.
Schrik je daarvan? Denk niet dat hij al heel veel zelfvertrouwen had na vorig seizoen. Veel gecrashed, ja. Veel fouten gemaakt. Het was een rookiejaar, dus dan kan je dat nog een beetje bedekken met de mantel der liefde. Maar dan gebeurt zoiets als dit. Dat kan het zelfvertrouwen van een rijder, zeker van een jonge gast, compleet kapot maken, denk ik. Je moet al stevig in je schoenen staan om daar sterk uit te komen.
Maar dat wordt ook een beetje verwacht van een Formule 1-rijder, dat hij mentaal sterk is.
Dat is
goed, pas op, we hebben bij Ricciardo ook gezien dat hij ook al klappen heeft gehad en mentaal wat moeilijk. En voor Albon is het ook niet makkelijk geweest toen hij door Red Bull aan de kant is geschoven. Maar hier, denk ik, bij Sargeant, hij heeft al niet het grote talent van een Albon, bijvoorbeeld.
En als je dan van een Lawson, als je dan hebt over jonge rijders.
Ja, maar als je dan ook nog eens mentaal zo'n klap niet kan verwerken, heb je dan je plaats in de Formule 1, denk ik.
Ze gaan hem niet buiten gooien voor Miami, hè, want daar kan hij met de fiets naartoe.
Zien jullie hem effectief nog voor dit seizoen buiten gegooid worden bij Williams? Dat is niet hun manier van werken.
Nee, dat is ook... En dat is, vind ik, een van de mooiere... niet noodzakelijk altijd sterkste punten van een team, is dat ze hun rijders de tijd geven. Zeker Sven Smeets, die bij Williams zit en eigenlijk voor hun juniorrijders verantwoordelijk is. Maar als je ziet wie ze... Ze hebben niemand in de pijplijn ook. Dus hou dan toch maar iemand die al wat Formule 1-ervaring heeft. Want als je daar nu een jonge gast gaat zetten... Het enige wat je daar nu kan zetten, is iemand zoals Nico Hülkenberg. Iemand met 200 races op zijn palmarès, die zelden stukken rijdt. En die gewoon helpt om die wagen te ontwikkelen. Ja. Een paar races na elkaar geen brokken rijdt, zodanig dat je die achterstand van de stukken die je moet produceren kan inhalen. En dan ga je er geraken. Maar een andere jonge rijder, dat zou ik niet doen, want je loopt eigenlijk nog meer risico dan dat je brokken gaat rijden.
Mercedes dan? Misschien ook even aanhalen.
Ja.
Gisteren...
Ze zijn gefinished.
Ja.
Dat is echt de perfecte samenvatting. Ja.
In
de top 10.
Ja.
Ja, maar volgens mij horen ze niet meer bij de 5 beste teams op
de hoogte. Bij de 5 beste teams?
Nee. Ik vind RB, met Tsunoda aan het stuur, beter dan Mercedes.
Maar dan is het puur omdat Russell en Hamilton zoveel kwaliteiten hebben dat ze het zo goed doen dan.
Ik denk Allee,
goed
het,
doen dat ze het beter doen dan RB.
Hamilton is niet echt goed bezig, vind ik.
Nee, maar je kan niet ontkennen dat hij fantastisch kan rijden. Dat wil ik zeggen.
Ja, dat wel.
Zo bedoel ik. Hè. Russell en Hamilton zijn allebei wereldklasse coureurs.
Ja. Maar ze dachten een oplossing te hebben gevonden. Dan blijkt als het 3 graden warmer wordt, dat die oplossing ineens toch niet werkt. De afstellingen voor de wagen, zeker in het begin van de wedstrijd, waren ideaal. De strategie bleek een verkeerde keuze.
Ja,
er zijn een aantal elementen waarvan je denkt, van hoe zijn die ooit zoveel wereldkampioen geworden?
En toch was Toto Wolff nog positief achteraf. En inderdaad, er waren positieve signalen al vroeg in het weekend. Ja. En achteraf zeggen ze dat ze eigenlijk gewoon live aan het testen zijn op dit moment.
Voilà.
Dat ze...
Maar ja, dan live aan het testen. Ja. Achter de laatste 2 jaar waar ze eigenlijk ook maar seizoenen hebben gehad om de wagen verder te ontwikkelen. Hè. Ze moeten het team, Mercedes, met zo'n recent palmarès, het is niet een Williams die in de jaren 90 wereldkampioen zijn geworden, met zo'n recent palmarès is Mercedes aan zichzelf verplicht om met de wagen aan de start van het seizoen te komen die onmiddellijk competitief is. Ik zeg niet dat hij races moet winnen, maar hij moet op zijn minst bij de 3 beste wagens horen.
Zeker na wat ze gedaan hebben na vorig seizoen.
Ja.
Een nieuwe start, dacht ik. Ze gingen een wagen hebben die beter ging zijn dan wat ze de afgelopen jaren hebben laten zien. Het is het laatste jaar van Lewis Hamilton. Die wil dan een mooi afscheid toch ook hebben. Iemand die zoveel betekend heeft voor dat team. Het lijkt echt een afscheid in mineur te worden. En je merkt ook bij Hamilton dat hij er echt wel hard door geïrriteerd is. Er was een journalist die iets had gevraagd, meteen over Ferrari. En waar hij dan aan geantwoord heeft, heb je geen betere vragen.
Mm-hmm. Ja. Aan de andere kant vind ik het ook niet passen dan dat hij... Dan probeert de teamplayer te spelen door te vragen van, zal ik George Russell doorlaten? Nog nooit iemand horen vragen. Jawel, maar niet Lewis Hamilton. Mm-hmm. Bedoel, je zat halverwege niet eens de eerste stint. Je merkt dat je trager bent dan je teammaat. Maar iedere andere rijder, tenzij zich compleet wegcijfert voor het team, gaat proberen voor zijn teammaat te blijven.
Maar Hij heeft dus verklaard dat hij heel veel onderstuur had, ja, omdat hij contact had gemaakt, of schade, door Charles Leclerc blijkbaar.
Schade was er dus niet, hè? En ja, als er contact is geweest... Nee, ik heb het van zeven kanten bekeken. Ik vraag me af waar dat contact dan geweest is. Dat er onderstuur was, dat kan ik geloven. Ja. Maar dat is gewoon dan een gevolg van een foute afstelling met de voorvleugel. Want ze hebben dan de voorvleugel bijgereden bij de pitstops.
Inderdaad.
En toen ging het beter.
Ja. Dus, ja, wat ik wel aan Gert nog eens wil vragen, zou het kunnen dat Mercedes slachtoffer van zijn eigen succes van al die kampioenenjaren is geworden? Dat de juiste mensen daar zijn weggetrokken door?
Absoluut.
Williams bijvoorbeeld, Navas, Ferrari en Red Bull.
En Aston Martin. Niet alleen zijn daar een aantal goede mensen weggelokt, maar bij Mercedes dachten ze misschien van, ja, maar wij hebben het al bewezen, dus wij kunnen het.
Ja.
Maar nee, hè. De regels zijn zodanig veranderd ook, aerodynamisch dan vooral. Als je dan de bal mislaat, dan heb je zelfs als topteam wat tijd nodig om dat terecht te zetten.
En de mensen.
Het grote probleem van Mercedes is, vroeger kon je gewoon een nieuwe wagen bouwen zonder die kostcap. Daar hebben ze de middelen voor, maar dat gaat niet meer binnen die kostcap. Mercedes is het grootste slachtoffer van die kostcap geworden, hè, want zij kunnen die slechte situatie waar ze zich nu in bevinden, kunnen zich niet meer uitkopen, wat vroeger wel het geval was.
Maar is die kostcap dan positief of negatief als je het zo bekijkt? Want stel je voor dat als ze dat geld wel zouden mogen gebruiken, dan hadden ze het helemaal kunnen omgooien en hadden we misschien een team gehad dat Red Bull kon bedreigen, of meer kon bedreigen.
Ja.
En dat is wat we allemaal willen zien. We willen zien dat er andere teams zijn die het Max Verstappen moeilijk kunnen maken.
Ja, en aan de andere kant ga je dan de situatie hebben dat het verschil tussen de top 2 en de rest weer veel groter wordt. Dan heb je echt weer een two-tier kampioenschap.
Ja.
Waar de subteams totaal niet in aanmerking komen om een podium te rijden.
Maar wat is belangrijker? Dat er subteams kans maken om op het podium te rijden? Of dat er strijd is voor de eerste plaats?
Het hangt er vanaf aan wie je dat vraagt, natuurlijk. Dat vraagt dat aan de middenmotors en die zeggen dat het belangrijker is dat zij dichter bij de top zitten.
Ik vraag het eigenlijk meer voor de Formule 1-liefhebbers, want dat is eigenlijk het enige wat telt. Topsport wordt gemaakt voor fans. Voor mensen die kijken.
Ja.
Zo zie ik het toch. En heel tof dat die atleten zoveel geld verdienen, maar die verdienen zoveel geld omdat er zoveel mensen voor betalen en naar willen kijken.
Ja.
Dat is de enige reden. Dat is de enige reden dat kleine sporters, maar die geen geld verdienen. Of
kaatsen,
verdienen.
Bij kaatsen gaat dat niet lukken.
Exact.
Maar nog voor de kostcapper was, zijn er ook jaren van dominantie geweest.
Klopt,
dus ik denk dat het niet te vermijden is met of zonder kostcap. Ja. Ferrari heeft het gedaan, Mercedes.
Ja, ook waar. Die dingen waren allemaal gebaseerd op serieus spenderen. Wat geen garantie is om te winnen. Hè. Toyota heeft honderden miljoenen gespendeerd in de Formule 1 en nooit gewonnen. Dus het is geen garantie. Hè, maar, ja.
Het gaf meer mogelijkheden.
Ja, inderdaad.
Dat is het enige. Ja, Mercedes. Ik vind het jammer dat het team er nu zo aan het wegglijden is. Zeker omdat het zo snel is gegaan ineens.
Ja, we hadden het gehoopt dat Red Bull erbij zou komen, wat dan gebeurd is met de eerste wereldtitel van Verstappen, en dat het dan een duel tenminste ging worden. Ja,
nee.
Nee. Ja, en dat nu, is inderdaad.
Mercedes heeft wel nog, denk ik, voldoende middelen en voldoende talent bij de mensen om zich daar uit te trekken.
Ja?
Maar dit jaar nog Red Bull bedreigen, of zelfs volgend jaar nog, want die regels veranderen niet volgend jaar, wordt moeilijk.
Lewis Hamilton denkt misschien iets anders, want die heeft dan ervoor gekozen om wel ergens anders
dat
te gaan.
Dat hebben wij de vorige keer hier ook gezegd.
Het nieuwe project bij Ferrari, dat dan aantrekkelijker is dan de middelen die ze... En of mensen die ze nu bij Mercedes hebben.
Ja, en aan de andere kant heeft Ferrari misschien nu al de grootste blunder van 2025 gemaakt. Ja, door Carlos Sainz buiten te zetten.
Is dat een grote blunder? Je kan niet zeggen dat Leclerc niet kan rijden. Hè?
Nee. Maar...
Het is wel echt heel moeilijk. Dat eigenlijk misschien gewoon die twee moeten houden, bedoel je?
Ja, ja. Sainz is de enige rijder van het hele pak die bij iedere race die hij gereden heeft op het podium heeft gestaan. Klopt, hè? Ja. Denk maar nou. En die twee werken goed samen.
Wel, dat wou ik inderdaad ook zeggen. Wou ik inpikken.
Ja. Dus als je dan Hamilton ernaast zet bij Leclerc, Leclerc gaat zich meer willen bewijzen. Want die gaat willen tonen van, ik kan niet... Eigenlijk, het is vreemd, want eigenlijk zou je moeten zeggen, ik wil bewijzen dat ik beter ben dan Carlos Sainz, want mijn palmarès is beter dan dat van Carlos Sainz. Maar hij gaat meer willen bewijzen dat hij beter is dan een zevenvoudig wereldkampioen, die misschien al een beetje op zijn retour is. Maar dat gaat niet noodzakelijk Ferrari ten goede komen, hè. En de tweede helft van dit seizoen gaat dat ook al Ferrari niet ten goede komen. Want Carlos Sainz, die is nu nog, en Charles Leclerc ook, nu loopt dat nog. Maar als ze een beetje beter gaan worden, en als ze een keer gaan... Die situatie van gisteren met Leclerc voor Sainz ging er nog vlot voorbij, maar mocht dat om een of andere vreemde reden ooit eens om de eerste plaats gaan dit seizoen, dan zie ik dat niet zo gemakkelijk gebeuren. Hè?
Ja. Dus, ja. Ja, de, financieel was het een meesterzet van Ferrari. Als je kijkt naar de waarde van het team toen ze Hamilton aangekondigd hebben, ook niet onbelangrijk in deze economische tijden.
Zeker voor Ferrari, want exact, het is een niche-team.
Daarom. Dus,
niche-merk.
Daarom. Dus ik denk, op dat vlak is het een hele slimme zet geweest. Als je puur kijkt naar het sportieve, je hebt inderdaad een duo dat nu goed werkt.
Ja. Het is waar, hè, maar wie had dat... Allee, we kunnen dat nu achteraf wel zeggen, maar op het moment dat het beklonken of besproken is met Hamilton, hadden wij dat ook niet gedacht, dat Carlos Sainz het...
Achteraf is het altijd gemakkelijk.
Ja,
altijd.
Denk ik wel. Het ziet er nu wel heel lullig uit, dat
maar
is
voor,
een feit.
Maar voor hetzelfde geld verandert dat de komende 10 grote prijzen weer. Hè?
Ja.
Gaan we ineens zien dat Leclerc de bovenhand kan nemen. Dat is het mooie aan deze sport. Hè? Het kan zo ongelooflijk snel gaan. We hebben McLaren vorig jaar een half seizoen zitten afkraken dat het niet meer normaal was en dan zitten ophemelen dat het niet meer normaal was. Ik wil zeggen, het kan zo snel kantelen.
Mm-hmm. Maar dat kwam ook door de inspanningen die McLaren toen geleverd had. Mentaal vind ik nu Carlos Sainz, wat die laat zien, voor de start van het seizoen buitengegooid worden bij je team, dan nog eens in alle urgentie moeten worden geopereerd aan je blinde darm, maar toch zo blijven presteren. Dat had ik nooit gezien in Carlos Sainz. Niet vergeten, Carlos Sainz die was bij de juniorklassen de mindere van Stoffel van Doorne, bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. En die heeft in zijn eerste jaren in de Formule 1 ook niet echt grote potten gebroken. Hè.
En je ziet ook elke keer, elk jaar zie je het zelfvertrouwen toenemen bij Sainz. Ja. Een paar jaar geleden had ik dat nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen. Maar nu, op een gegeven moment dat hij ook vraagt, zijn we aan het racen? Ja, gaan we nog voor het podium.
Ja.
En toen hij in de buurt van Leclerc kwam, heb ik er geen seconde aan getwijfeld dat hij daar in geen tijd voorbij ging gaan.
Ik dacht dat fout ging aflopen eigenlijk. Ja? Maar dus nog altijd niet. Ze gunnen elkaar nog de eer.
Ja. Ja, Leclerc heeft daar ook helemaal niet giftig op gereageerd achteraf.
Nee. Ja, ze stonden ook op andere strategieën natuurlijk. Dus
ja, maar dan nog, hij heeft ook niet echt verdedigd.
Het is nog altijd een podium dat je verliest aan je ploegmaat.
Ja.
Misschien vindt hij dat minder erg, omdat hij ook weet, ja, Sainz vertrekt toch na dit seizoen. Ik heb mijn zitje. Zou dat niet helpen?
Dat helpt, ja. Dat denk ik wel. Hè. Hij hoeft zijn positie binnen het team niet meer te verdedigen. Hè.
Leclerc wel driver of the day geworden.
Ja, omdat hij die ene pitstop-strategie heeft doen werken.
Ja. En dat was goed, maar de driver of the day, maar niet op zaterdag. Wat hij in qualifying liet zien, achtste tijd.
Gewoon... Zij zelf ook, hè? Achteraf.
Ja, maar ook maar één run in Q3, wat vreemd is ook goed. Misschien hebben ze daar reden voor. Dat hebben ze misschien dan ook gedaan met de race in het achterhoofd. Maar hij kreeg de wagen, de banden vooral niet goed in qualifying. En toch veel minder goed aan Sainz. En dat speelt toch ook mee, hè?
Mm-hmm. Je hebt er zelf ook gezegd dat het hem stoort, want normaal is dat zijn sterkte.
Ja.
Ja.
Dat bandenmanagement, hij zei van dat is iets wat ik normaal kan en nu is het mijn sterkte niet meer. Dat moet beter, mijn kwalificaties moeten ook weer beter worden. Als iemand zoiets zegt, geen excuses inroept, maar effectief in de spiegel kan kijken, dan voor mij is het heel bemoedigend.
Ja.
Voor de toekomst
van
Charles Leclerc.
Dat heeft hij altijd gedaan. Hè. Als hij zijn wagen in de muur parkeerde en zo, of als hij slecht presteert, hij is altijd de eerste om zelfs over de boordradio...
Er zijn er veel anderen, Stijn.
Ja.
Of zijn er veel die het anders doen dan Leclerc.
Ja, en dat maakt hem sympathiek, nu, inderdaad.
Ja, maar Charles Leclerc, vergeten af en toe is, maar die kan echt goed relativeren. Hè. Die heeft wedstrijden gewonnen de week nadat zijn vader is overleden. Die heeft wedstrijden gewonnen nadat Jules Bianchi, zijn mentor, zijn Peter zelfs, is overleden. Die weet dingen te plaatsen. Die weet dat Formule 1 niet het belangrijkste is in het leven.
Voilà. Shit meemaken in het leven helpt op dat vlakje. Ja. Absoluut, ja, zeker. McLaren, misschien daar nog heel even over hebben. Norris, die zei, we hadden nooit het tempo. Het ziet er misschien goed uit, de derde starten en nog vijfde eindigen. Maar dit was het niet. En ook Piastri die zei van ja, we hadden niet verwacht dat we het zo moeilijk zouden krijgen hier.
Inderdaad, slechter dan verwacht. Want eigenlijk in de kwalificatie denk ik iets van een 2/3 tiende van
ja,
de,
waar
van
ze
de
goed,
pole.
Goed, dus, volgens McLaren.
En een circuit met veel hoge snelheid erin. En dus dachten we met z'n allen, McLaren gaat het goed doen. Maar Ferrari deed het beter gewoon.
Ja, maar Norris heeft geen fouten gemaakt, dus hij hoeft zichzelf niks te verwijten.
Nee.
Piastri daarentegen... op knullige manier nog een positie verloren naar Russell in de voorlaatste ronde.
Ja.
En de tweede wedstrijdhelft van Piastri, die moeten echt dringend beter worden. Ik bedoel, ik ben een groot Piastri-fan, ik zal het maar zeggen, vooraleer we 800 commentaar krijgen daarover. Maar dat moet beter.
Ja.
Echt waar.
Het is zijn tweede seizoen intussen toch al. Allee, of nog maar, het is maar hoe dat je het bekijkt. Maar ik had verwacht dat hij er sneller zou bijzitten, ook vorig seizoen. En dan kan je nog zeggen, het is het eerste jaar, laat hem maar leren. Maar ja, nu gaat hij toch dichter bij Norris moeten zitten en constant dichter erbij, vind ik.
Is dat niet vooral dat je dat gevoel hebt omdat hij vorig jaar zoveel potentieel heeft laten zien?
En omdat hij, belofte is? Omdat hij de klasses voordien zoveel heeft laten zien, dacht ik dat die
verwachting in zijn ogen, dat bedoel ik ermee. Hè. Daarom moeten ze beter worden, hè, omdat je weet dat hij het kan.
Ja.
Dus de McLaren-rijders zijn trouwens de enige rijders... Of McLaren is het enige team waarvan de beide rijders in alle races al in de punten zijn gefinished. Dus er zit wel enige consistentie in. Voor Piastri is dat ook goed, want die is vorig jaar catastrofaal aan het seizoen begonnen, qua punten dan toch. Dus dat zit wel wat beter. Alleen die consistentie die moet er ook binnen de races zelf komen. En dan zijn ze er nog niet klaar mee, denk ik.
Nog één iemand van dit weekend, Valtteri Bottas.
Ja, 14e plaats, beste resultaat van het seizoen.
En goed, ik vind ja, okay, qua resultaat is het niet fantastisch, maar ik vond het best bemoedigend wat hij liet zien.
Leek op weg naar punten zelfs, ja, maar dan exact. Met pitstops, en dan komen we bij het probleem van Kik Sauber, is dat helemaal niet gelukt om in de punten te eindigen. Maar dat probleem, het is nog niet overal verschenen wat dat het zou zijn, maar ik heb me laten informeren of ergens gezien dat het een probleem is met het ontwerp van de bouten waarmee de wielen worden vastgezet. Dat de wielen of de remmen het te warm maken en dat er dan bij een pitstop problemen zijn om dat materiaal eraf te nemen er terug op te zetten.
Dat kan best en dat is dan jammer en niet in 1, 2, 3 opgelost.
Nee,
ook.
Vandaar dus, dat Bottas het ook zei, het zal even duren voor we daar een oplossing voor hebben.
En voor een team waar dus bij op seconden aankomt of je punten scoort of niet, is dat nogal hypothekerend, denk ik. Ik hoop voor Zhou Guanyu dat het probleem zich niet te veel voordoet in China. Want eerste thuisrace voor de Chinees. Ja. Dat wordt wel een feest, denk ik.
Ja, we gaan er eindelijk nog eens terug naartoe.
Ja.
Wat mogen we daar verwachten? Welke wagen gaat dat circuit best liggen?
Niet McLaren. Dat is het probleem. Te veel trage bochten eigenlijk. En voor de rest, er is geen reden om te denken dat Max Verstappen daar niet uit de voeten zou kunnen. Ik herinner mij zelfs dat hij dan nog met de Toro Rosso dingen heeft laten zien waarvan iedereen dacht van, hoe doet hij dat? Dus nu met de Red Bull zal dat zeker lukken.
Ja. Maar wel leuk dat we er al vijf jaar...
2019 was de laatste, ja.
Ja, zo lang niet zijn geweest, dus eigenlijk niet met de generatie wagens die we nu hebben.
Nee, klopt.
En maar één sessie voordat we dan aan de sprint zaterdag beginnen. Dus dat zorgt wel voor wat mogelijkheden misschien.
Ja, nu, de meeste rijders, het is eigenlijk vreemd. Ik heb net eens gekeken naar de startrit van China 2019. Daar stonden al 14 rijders op die er nu ook nog bij waren. Wat dat ook al, denk je. Dus in 5 jaar zijn er maar 6 rijders veranderd. Wat niet helemaal klopt natuurlijk, want er zijn er teruggekeerd zoals Ricciardo en Hulkenberg en Alonso. Maar de meesten hebben wel wat ervaring met Shanghai.
En het is weer een vroege, hè? Opnieuw.
Het is weer een vroege. Vooral de sprint op zaterdag is om 5 uur al, hè.
Ja.
Ja, die sprintrace, alsof het nog niet erg genoeg was.
En vrijdag heb je dan de sprint quali.
Ja. Die zijn op relatief normale uren. Hè. De echte qualifying ook om 9 uur 's ochtends, dacht ik. En de race ook, dus dat valt mee.
Nee, vrijdag is het free practice. Het is veranderd het format weer dit jaar.
Dus
vrijdag is het free practice. En dan zaterdagochtend de sprint quali. En zaterdag namiddag de sprint race.
En wanneer? Nee, dat is het oude format.
Inderdaad. Het is
sprint quali,
vrijdag.
Vrijdag namiddag.
En dan zaterdag. Ja.
En zaterdag ochtend om 5 uur de sprintrace al. Dus als je risico loopt...
Inderdaad.
Als je risico loopt in die sprintrace en stukken maakt, dan heb je 3 uur om je wagen te herstellen voor de echte kwalificaties.
Inderdaad.
Wat betekent dat niemand het risico gaat nemen tijdens die sprintrace? Wat betekent dat het nog saaier wordt? Blijf dus maar in je bed liggen. Of neem het op en kijk achter.
Maar jij gaat niet in je bed blijven liggen.
Nee. Okay, ik offer mij op.
Je kan alles opnieuw live volgen op Play Sports dit weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. De grote prijs van China. En maandag is er een nieuwe aflevering van de Paddock. Dus niet de komend weekend, maar het weekend daarna natuurlijk. Dan is de grote prijs van China. En dan gaat Sam de Jonge hier opnieuw bij zijn natuurlijk, denk ik. Of moet hij racen met zijn nieuwe team?
Heeft hij al een programma?
Ik weet het niet. Hij heeft het niet bij ons
verteld. Bij ons heeft hij het niet verteld, hè?
Echt, we kennen onze plaats. Gert, bedankt om onlangs te komen. Stijn, bedankt om erbij te zijn. Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. En tot over 2 weken voor een nieuwe aflevering van de Paddock. Salut.